Ik heb gebeld naar Luc Kortebeek. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, ik belde u naar aanleiding van nieuwsberichten over dichte draaiende gaskranen en zo. Maar het verhaal waar we het over gaan hebben begint natuurlijk veel vroeger. Hè?
Het begint zeer veel vroeger. Het begint eigenlijk in 2013 en helemaal niet in Qatar, maar in Bangladesh. Op dat moment, op 24 april 2013, stort daar een gebouw in.
Ja.
Men noemt dat de Rana Plaza-ramp. En dat is zomaar geen gebouw, het is een bedrijfsgebouw dat daarin stort. En daar zijn 1134 mensen dood. En 2500 mensen gewond, meestal voor het leven. En dan ja, kan je de vraag stellen, ja, en wat heeft dat met ons te maken? En met die zaak van Qatar en zo, en dit is zo ver van ons. Maar het is wel daar dat onze kleren werden en worden gemaakt.
Ja, inderdaad. Is toen niet een...
Van de door ons gekende merken.
Ja, is dan toen niet zo'n schone klerencampagne begonnen?
Ja, die schone klerencampagne die was eigenlijk al een tijd bezig. Maar die heeft toen een enorme boost gekregen, een enorme duw, omdat de mensen toen begrepen hoe belangrijk dat die campagne ook wel kan zijn. En het is dan wel zo dat die schone klerencampagne er toch in geslaagd is van die merken, Europese merken, voor een deel ook Amerikaanse merken, ja, toch een verantwoordelijkheid te geven en zeggen, ja, dit gaat toch ook voor ons te ver. En de veiligheid van die mensen moet toch, die daar werken voor ons, moet toch op een of andere manier gegarandeerd worden. En toen is er een akkoord gesloten, een akkoord tussen internationale vakbonden en ook die merken. Dus het gaat nog niet over de bedrijven van kinderen, hè. Het gaat over de merken. En die zeggen van, wij gaan er zoveel als mogelijk wij kunnen aan doen, zodanig dat de veiligheid van die mensen gegarandeerd is en misschien ook nog hun arbeidsvoorwaarden iets of wat verbeterd worden. Dat akkoord dat is intussen meerdere keren herhaald, herschreven en dit bestaat nog altijd. Dit geeft niet zijn volle effect. Er is veel gebeurd voor de veiligheid, voor de brandveiligheid, maar er zou nog veel meer kunnen gebeuren voor de menswaardige lonen, de leefwaardige lonen van al die mensen. Dus, maar het heeft toen wel een effect gehad en het is eigenlijk toen dat meerdere bedrijven zijn gaan zeggen, ook onder druk van NGO's, vakbonden en zo, dat meerdere bedrijven zijn gaan zeggen van ja, er moet toch iets gebeuren. En er waren natuurlijk al arbeidsregels. De Internationale Arbeidsorganisatie, dat is een VN-organisatie, dus Verenigde Naties, de UNO, die heeft 190 internationale regels, internationale conventies, conventies of afspraken, gericht op arbeidsrechten, die in alle landen in de wereld moeten gerespecteerd worden.
En hebben alle landen die dan ook ondertekend of geratificeerd? Of,
Zo heet het, hè. Zo heet het. Een land, van het moment dat er dus zo'n conventie is, moeten de lidstaten die ratificeren en dan ook toepassen. En dus niet alle lidstaten ratificeren die. Of ratificeren er een aantal, maar niet alle. Maar het is vooral van belang om te zien van goed op het ten aanzien van regeringen, ten aanzien van landen, gebeurt er wel heel wat, maar nooit ten aanzien van bedrijven.
Ah ja.
Ten aanzien van multinationals. Dus er is een internationale regelgeving ten aanzien van landen, maar er is geen internationale regelgeving ten aanzien van bedrijven.
Ja, en die ontsnappen hoe langer hoe meer. Ja, die ontsnappen hoe langer hoe meer aan nationale wetgevingen natuurlijk, omdat ze dat gewoon overstijgen.
Absoluut. Ja. He, dus zij, omwille van het feit dat zij internationaal werken, ja, zij kunnen gewoon een bedrijf verplaatsen van het ene land naar een land dat veel minder eisen stelt en veel minder de regels volgt. Dit soort van mogelijkheden hebben zij allemaal. Nu, er was wel iets gebeurd, hè. Dus het is wel zo dat dat men zo gedragscodes heeft opgesteld. En zowel de Verenigde Naties als de OESO, als de Europese Unie, als België, daar bestonden en bestaan zo van die gedragscodes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Men ging ervan uit dat ja, die bedrijven dat ook wel op die wijze vanzelf zouden gaan toepassen. Omdat men ervan uitging dat bedrijven die op een koshere manier de zaken doen, dat die toch wel een gemakkelijker financiering zouden krijgen vanuit de banken en zo, wanneer zij mensenrechten, werknemersrechten en klimaat zouden respecteren. Maar in de praktijk, er zijn zeker een aantal ondernemingen die dit gevolgd hebben, of ook een aantal managers die dit geprobeerd hebben te volgen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan Danone, om zo één voorbeeld te noemen. Maar na een aantal jaren heeft men dan wel de manager opzij gezet vanuit de aandeelhoudersvergadering, omdat men toch wel die politiek niet zo volgde. En dus, goed, velen gingen het gebruiken als een soort van public relations.
Ja.
Men noemt dat soms greenwashing.
Ja, ja.
Zichzelf ja, op de best mogelijke manier voorstellen. Maar dit was natuurlijk niet genoeg. En Rana Plaza opende toch wel wat de ogen van de wereld.
Ja, daar heb ik in de tijd ook een interview over gedaan met iemand die daar toen werkzaam was. Dat was wel inderdaad iets met een enorme impact, hè? En wat heeft dat dan in gang gezet? Heeft de ILO toen nieuwe onderstappen ondernomen? Of?
Wel, op dat moment de ILO, dus de Internationale Arbeidsorganisatie, International Labour Organization, heeft op dat moment zeker en vast de zaak opgenomen binnen het land en met het land. Op dat moment in de wereld binnen de ILO, maar zeker in de eerste plaats binnen Europa, zijn er toch een aantal ogen open gegaan en zijn NGO's, vakbonden, milieuorganisaties, die zijn een campagne gaan voeren voor meer verantwoordelijkheid, niet alleen voor staten, maar ook voor grote ondernemingen. We noemen dat de zorgplicht voor ondernemingen. Hè? Dus niet alleen zo onze algemene verantwoordelijkheid, nee, een zorgplicht voor ondernemingen. Corporate due diligence, dus ze moeten werkelijk iets doen. Europa weet niet direct goed, de Europese Unie weet niet direct goed hoe ze dit moeten aanpakken. En niet slecht, zij starten een campagne, eigenlijk vooral een enquête. En zij vragen aan de burgers van Europa en aan organisaties in Europa, ja, wat denken jullie daarvan wanneer wij ondernemingen op een of andere manier toch wel zouden ter verantwoording roepen? En daar is nogal massaal op gereageerd. Niet alleen NGO's, organisaties waarvan je het kan verwachten, zoals de Schone Klerencampagne, zoals vakbonden, maar ook burgers en ook ondernemingen. En dus dit is wel merkwaardig. Een aantal ondernemingen, waaronder een aantal grote, die hebben eigenlijk geantwoord, ja, we moeten verder gaan dan wat nu de regelgeving is, die eigenlijk vooral een eigen verantwoordelijkheid is en bijna geen regelgeving. En dus 70% van de ondernemingen zeggen dan, ja, misschien moeten we toch in de richting gaan van een zorgplicht. En dan kan je je afvragen, waarom doen ondernemingen dat? Waarom zouden ondernemingen vragen dat er een zorgplicht moet zijn?
Ja, ik weet niet, misschien lange termijn denken en geen roofbouw willen plegen, want ja, of
ja,
niet?
Absoluut. Ja, dat speelt mee. Dus lange termijn denken, mensenrechten respecteren, werknemersrechten, ook het milieu en het klimaat, dat is inderdaad het lange termijn denken. Maar vooral speelt bij hen dan ook mee, als wij dit doen, dan hebben wij ook graag dat de anderen dit doen.
Ah, ja.
Dat andere ondernemingen dezelfde plichten hebben.
Ja, en dus eigenlijk dezelfde beperkingen, zullen we maar zeggen.
Dezelfde beperkingen. Hè? Ja. Dus, en dan spelen we op eenzelfde speelveld. een gelijk speelveld. Men noemt dat professioneel zeer dikwijls een level playing field. Mm-hmm. Eenzelfde speelveld. We zijn allemaal onderworpen aan dezelfde rechten en dezelfde plichten. En dan gaat dit ook niet, dan kunnen de cowboys en de avonturiers van de business daar ook geen oneerlijke concurrentie meevoeren. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk een heel belangrijke drive. Dat is een heel belangrijke drive in het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie om toch een basisregelgeving over de hele wereld te voeren. En dat is toch ook heeft aan de basis gelegen van wat Europa daarna gedaan heeft.
Zeg, en dat heeft dus dat heeft dus lang geduurd, dat hele proces. Dat is gestart in...
Ja, inderdaad.
Dat is gestart in Bangladesh. Ja.
Ja.
En dat heeft nu pas eigenlijk resultaat opgeleverd.
Ja, dus de Europese Commissie heeft dan een voorstel gedaan enkele jaren geleden. En natuurlijk wanneer een regelgeving een richtlijn noemt men dat dan binnen de Europese Unie. Dat is een zeer complex proces. En dus de Europese Commissie heeft een voorstel gedaan. Dit is geamendeerd en goedgekeurd door het Europees Parlement, maar wel geamendeerd. Binnen het Europees Parlement ging dit eigenlijk nog. Men kreeg een vrij grote meerderheid. Maar dan moet het volgens het Europese processus, moet dit dan opnieuw naar de Raad van de Europese Unie. Dat is de Raad van de ministers, de Raad waar alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. En niet alle landen waren oké daarmee. Mm-hmm. Waarom? Omdat intussen toch wel een lobbying op gang gezet was door een aantal bedrijven die er niet voor waren. Door Business Europe, dat is de officiële organisatie van de werkgevers op Europees vlak, die zich toch liet leiden door die bedrijven. En dus ja, zij voerden toch nogal oppositie tegen dit. Dus binnen de Europese Raad werd het al moeilijker. Oké, het komt ook nog door de Europese Raad. Die brengt een aantal wijzigingen aan. En dan moet het opnieuw naar het parlement. En uiteindelijk is het dan terechtgekomen binnen het Belgische voorzitterschap. Dus laat ons zeggen de eerste 6 maanden van vorig jaar. En het is toch wel, en eer wie eer toekomt, het Belgisch voorzitterschap, die dan toch wel een consensus heeft kunnen bereiken binnen de Europese Unie en ook met alle lidstaten.
Ah ja, dus dat is het klassieke Belgische talent voor het vinden van compromissen.
Dat is zo. En ja, we vergeten dit soms, maar dit wordt echt wel op prijs gesteld in de wereld. En ja, waarom is dit zo? Omdat we natuurlijk een landje zijn dat wel het internationale gegeven kent. Hè? Want we hebben hier vele internationale instellingen op onze, binnen onze landsgrenzen. Het is dan ook goed, die diplomatie die dan werkt, dat is toch wel van belang geweest. En dus dat Belgisch voorzitterschap heeft toch wel een resultaat bekomen. Er is dus nu een nieuwe Europese richtlijn over de zorgplicht van bedrijven. En dat is toch, ondanks een aantal afzwakkingen en zo die gebeurd zijn, maar ik noem het toch wel zeker een doorbraak.
Ja, nu even, een richtlijn, dat klinkt nogal vrijblijvend, maar dat is het dus niet.
Nee, het is het niet. Een richtlijn, wanneer de Europese Unie een richtlijn uitvaardigt, dan betekent het dat de landen dit in hun wetgeving moeten inbouwen. Zij moeten hun wetgeving aanpassen, zij moeten dit inbouwen en zij moeten het ook opvolgen. Ja. Zij worden daartoe ondervraagd.
Ja, het is bindend, ja.
Het is een bindende richtlijn, absoluut. Dus dat is wel van heel groot belang. Het is niet vrijblijvend.
Nu, en ja, inderdaad, we zullen eens naar de inhoud gaan. Wat zegt de richtlijn? Ja. Wat mag er en wat mag er niet?
Ja, zeker. Dus bedrijven, wordt gezegd, zijn verantwoordelijk voor het respect voor mensenrechten. En binnen die mensenrechten worden ook de werknemersrechten begrepen. Ik noem de heel belangrijke dingen, zo de meeste, degenen die we heel sterk kennen. En dus uiteraard geen, we zeggen uiteraard, maar het gebeurt nog altijd, uiteraard geen kinderarbeid, uiteraard geen gedwongen arbeid, moderne slavernij zijn we dit stilaan gaan noemen. Ook de klimaatakkoorden van Parijs om de opwarming tot 1,5 graden te beperken, ja, dat zit daar allemaal in. Dus een aantal regels die Europa en die binnen de wereld gemaakt zijn, het wordt verwacht van ondernemingen dat zij dit gaan respecteren. En dan komt nog een tweede, want het geldt niet alleen voor het eigen bedrijf, want je kan zeggen, ja, eigenlijk in België, om ons land aan te nemen, hebben we wel zo'n wetgeving al, hè? Klimaatwetgeving, ook arbeidswetgeving en zo. Maar het geldt niet alleen voor het eigen bedrijf, en dat is natuurlijk de belangrijke doorbraak, maar ook voor de onderaannemers, ook voor de leveranciers. Men noemt dat dus ketenverantwoordelijkheid, want zo'n bedrijven, de bedrijven van nu, dat zijn geen apartstaande bedrijven meer, dat zijn hele ketens geworden. Zelfs KMO's zijn soms hele ketens geworden. Dus men zegt niet alleen het bedrijf zelf, maar ook onderaannemers en leveranciers hebben hun verantwoordelijkheid.
Ja.
Hoe moeten zij dat doen? In de praktijk, wat betekent dat dan? Wel, concreet zijn er drie elementen die de regelgeving voorop stelt. En het eerste is, zij moeten zelf een analyse maken. Respecteren wij die regelgeving? En respecteren degenen die aan ons toeleveren, onze onderaannemers, respecteren zij ook die regelgeving, die internationale regels? Dus u zal zich herinneren een paar jaar geleden. Ja, ik ben er ook nog bij betrokken geweest, bij de strijd daartegen, heel de situatie van Borealis bijvoorbeeld, ja. in Antwerpen, zeer sterk bekend. Borealis zegt, ja oké, er gebeuren hier misschien dingen op onze werf, maar wij hebben dat helemaal niet gevraagd, wij hebben gewoon een contract gesloten met onderaannemers, die opnieuw contracten gesloten hebben met andere onderaannemers, en ja, daar kunnen wij niet aan doen. Wel, in de toekomst zal men daar wel kunnen aan doen.
Ja, het
men
klinkt.
Men heeft daar verantwoordelijkheid, ja, voor die onderaannemers.
Ja, dat klinkt ook logisch dat je daar een eindverantwoordelijkheid in hebt. Maar dan vraag ik mij al af, als nu een Borealis bijvoorbeeld zegt van ja, het moet hier zo goedkoop mogelijk, hoe grondig gaan zij die analyse dan voeren als ze toch liefst met de goedkoopste onderaannemer in zee gaan?
Wel, ja, zij zullen, het wordt vanaf nu ook in contracten die men uitschrijft of aanbestedingen die men doet, hè, wordt het vanaf nu ook logisch van daar die elementen in te schrijven. En dus het gaat niet alleen meer over de goedkoopste, het gaat er ook inhoudelijk over dat zij mensenrechten, werknemersrechten, klimaatrechten moeten gaan respecteren. Dus zij gaan dit al moeten inschrijven in hun aanbestedingen die zij doen. En het gaat dus dan niet alleen meer over de goedkoopste, maar ook over degene die het doet binnen die nieuwe normen. En dus dat moeten zij doen, dus een analyse maken. Zij moeten dan ook uitmaken, dat is een tweede deel van wat men vraagt aan die ondernemingen. Hoe zullen wij die overtredingen voorkomen? Of met andere woorden, met welke ondernemingen willen we nog scheep gaan? Met welke ondernemingen willen we niet meer scheep gaan? Omdat we daar slechte ervaringen mee hebben, of omdat slechte ervaringen bekend zijn. En ook, en een derde element is, zij worden ook verplicht van die overtredingen te corrigeren. Vergoeding van slachtoffers inbegrepen. Dus dit is wel verregaand eigenlijk. En dus dat zij die verantwoordelijkheid krijgen. En dus dit vind ik toch wel een heel belangrijke basis voor de toekomst. Nu natuurlijk niet alle bedrijven, want er is een enorme strijd geweest van welke bedrijven wel, welke bedrijven niet, enzovoort. De banken bijvoorbeeld zijn eraan ontsnapt, tussen haakjes, hè, dus zitten er niet bij voorlopig. Hè. Dus toch wel, er is dus ruimte voor verbetering, zeker en vast. En dus ook de grootte van de bedrijven was voorwerp van discussie. En dus, ik ga terug even een beetje technisch worden. Er zijn dus Europese ondernemingen en er zijn niet-Europese ondernemingen, maar die hier wel werken.
Ja.
En beide hebben dus zijn onderworpen aan deze nieuwe richtlijn. De Europese ondernemingen, daar gaat het over meer dan 1000 werknemers. En zij moeten dus een netto omzet hebben van 450 miljoen euro. Om een idee te geven over hoeveel ondernemingen dit gaat. Mm-hmm. Dit gaat in binnen de Europese Unie over 6000 ondernemingen. In België, want er zijn verschillende fasen. Hè, men heeft niet alles moet... De hele regelgeving moet volledig toegepast zijn in 2029. En intussen zijn er vanaf 2026 een aantal fasen die moeten uitgevoerd worden. Maar dus de 1000 werknemers en de netto-omzet van 450 miljoen euro, het zijn die bedrijven die eraan onderworpen zijn in 2029. Dus 6000 Europese, of bedrijven binnen de Europese Unie. En in België, in 2027 zouden het slechts 40 bedrijven zijn die eraan onderworpen zijn, maar in 2029 hebben we om kunnen vinden, 2029 zouden er toch 200 Belgische bedrijven zijn die daaraan onderworpen zijn. Je kan dan zeggen, ja oké, okay. En al de anderen, ja, dat is waar. Hè? Dus het niet alle ondernemingen zijn onderworpen, behalve natuurlijk de KMO's die gaan werken voor die grotere ondernemingen, ja, die worden er de facto natuurlijk ook aan onderworpen. He, dus vele van onze KMO's werken in onderaanneming of werken als leveranciers voor die grote bedrijven. En op die manier worden zij natuurlijk ook mee gevisieerd.
Ja, dus dat is eigenlijk een soort van trickle-down effect dan.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Het is een trickle-down effect dat zeker niet mag onderschat worden. Ik voeg er nu aan toe, want dat gaat straks belangrijk zijn voor uw uitgangsvraag. De niet-Europese ondernemingen, daar geldt het, een bedrag van netto 450 miljoen euro omzet in, in de Europese Unie. Daar spreekt men minder van het aantal werknemers, daar spreekt men vooral voor de omzet die ze hebben binnen Europa. Dus zowel, om samen te vatten, zowel Europese ondernemingen als niet-Europese ondernemingen zijn onderworpen. Men gaat het uitvoeren in fasen en het moet helemaal rond zijn in 2029. En door het, wat u het trickle-down effect noemt, ja, zijn ook natuurlijk, komen ook de KMO's mee in het vizier.
Ja, en dan moeten we misschien toch eens doorschakelen naar Qatar. We hebben nog 8 minuten. Ja. Waarom was Qatar nu zo boos?
Ja, Qatar wordt boos omdat... Ik moet er misschien toch nog voor nog even, als ik mag.
Ja, ja, zeker.
Voordat we aan Qatar zijn, wat moeten de lidstaten nu doen? De lidstaten moeten dus een regelgeving inbouwen in hun wetgeving. En zij moeten dat insturen, heel belangrijk, voor de besprekingen, de regeringsbesprekingen, de formatiebesprekingen, die op dit moment bezig zijn. Men moet ermee rekening houden dat dus de volgende Belgische regering uiterlijk tegen 26 juli 2026, het is nog wel even, maar toch, het moet voorbereid worden. En dus moeten zij een regelgeving, een wetgeving, een Belgische wetgeving hebben die beantwoordt aan de Europese richtlijn. Dat is één. Maar ten tweede moeten zij ook een instelling aanduiden die binnen België de controle gaat doen.
Ah, ja.
De supervisie van die bedrijven gaat doen. Want Europa zal ook een koepel maken van die controleinstellingen over gans Europa. Hè, dus, en zal ook op die manier die controleinstellingen opvolgen en wat zij doen binnen hun landen. En wat kan er dan gebeuren? Er zijn twee dingen. Naming en shaming is op internationaal vlak, dat is ook binnen de internationale arbeidsorganisatie toch wel heel gebruikelijk. Voilà, genoemd een land en gezegd, uw praktijken zijn niet oké. En dat wordt gepubliceerd en dat heeft toch wel een zeker effect. Want men zegt, ja, zijn die wel te betrouwen? Kunnen we daar wel handel op een goede manier handel mee
drijven? Ja, ja, ja.
Naming en shaming is één punt, maar het blijft daar niet bij. En daar komen we stilaan in de richting van wat uw vraag over Qatar. er kan een boete uitgevaardigd worden van maximaal 5% van de wereldwijde omzet van dat bedrijf.
Dat is mooi.
Dat is de doorn in het oog van Qatar.
Ja, en hoe zijn zij daarbij betrokken dan? Ten eerste, ja, natuurlijk, qua mensenrechten is het daar misschien niet echt helemaal volgens die Europese richtlijnen.
Nee, kijk, ik maakte deel uit van een missie in mijn rol binnen de Internationale Arbeidsorganisatie, een missie met zowel iemand voor de regeringen, iemand voor de werkgevers en iemand voor de werknemers, het tripartisme, wat eigenlijk aan de basis ligt van de Internationale Arbeidsorganisatie. En de Raad van Bestuur had tegen, ja, dit is werkelijk een heel moeilijke strijd geweest, maar de Raad van Bestuur heeft in 2015 van de Internationale Arbeidsorganisatie heeft toen beslist van een missie uit te sturen naar Qatar om daar te gaan zeggen, kijk, de wijze waarop jij uw migrerende arbeiders benadert, dit kan niet. Die worden slecht behandeld. Dit zijn vormen van moderne slavernij en dit kan de Internationale Arbeidsorganisatie niet nemen. Zij waren op dat moment volop in de aanloop van het wereldkampioenschap voetbal van 2022. We hebben misschien toch eerst, ja, dus bij het eerste contact dat we daar hadden met de eerste minister, zei de eerste minister, en dus dan ziet u onmiddellijk de relatie met ons land en met Europa, dan zei de eerste minister aan mij, meneer Kortebeek, in het Engels wel, u begrijpt toch wel welk belang ons gas heeft voor de invoer van Europa. Want dus de LNG-terminal in Zeebrugge is belangrijk, niet alleen voor gasinvoer, LNG-gasinvoer voor België, maar voor meerdere Europese landen. Ik moet u niet vertellen, op dat moment waren we nog voor de oorlog van Rusland naar Oekraïne. Dus ja, dat dit intussen, dat die afhankelijkheid van, men wil onafhankelijk raken van Rusland. En dat betekent natuurlijk dat Qatar nog meer in het vizier komt. Ook van Europese landen, die natuurlijk ook LNG vandaar willen betrekken. En dus toch zijn we erin geslaagd. We hebben gezegd van kijk, ik ben hier geen vertegenwoordiger van België. Er was ook de ambassadrice van Japan die zei, ik ben hier niet namens Japan. Ik ben hier namens de Internationale Arbeidsorganisatie. En wij hebben er toch doorgekregen dat de wetgeving, die slavernijwetgeving gewijzigd is. Er moet nog enorm veel gebeuren. Er zijn nog heel veel schandalige praktijken, maar er is toch wel een klik gekomen. Men kan niet anders niet meer dan toch wel, er is een bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie, internationale vakbonden krijgen stilaan toegang, men heeft werknemers, men is stilaan werknemersraden aan het oprichten, dus voorzichtig, en ik wik mijn woorden, dus wordt daar toch wel een en ander veranderd.
Ja, we hebben nog 2 minuten. Zou u nog kunnen toelichten wat nu het belang is van Qatar bij die nieuwe regelgeving? Hoe wordt dat?
Natuurlijk op het moment, dus gezien zij zeggen, Europa, jij hebt ons gas nodig, ja, dan is het natuurlijk nogal duidelijk dat zij op die manier wat druk proberen te zetten op Europa en dus ook proberen van die regelgeving ten aanzien van hen af te zwakken. Dat is het dus eigenlijk. En dus de minister die zegt wij zijn niet van plan van die boete te betalen, dan leveren we nog liever niet aan Europa dan die boete te betalen. Dus op die manier oefent men druk uit op Europa. Dit is niet nieuw, hè, dus kijk naar, het is een land dat enorm veel geld heeft, dat een enorme machtspositie heeft. Tegelijkertijd zijn al onze westerse landen bijzonder voorzichtig, want zij spelen een bemiddelende rol, ook in het Gaza-conflict.
Ja.
Dus, en u voelt duidelijk aan dat het een wikken en wegen is. Intussen kopen zij ook af. Hè. Dus we hebben ook het Qatar-schandaal ten aanzien van het Europese parlement enzovoort. Dus zij gebruiken eigenlijk meerdere middelen. Zij proberen probeerden een beetje het Zwitserland van het Midden-Oosten te worden, hè, als bemiddelaar enzovoort, maar zij willen het vooral afkopen. En dat is natuurlijk niet de goede manier.
Nee, dus er is nog werk aan de winkel.
Zonder meer.
Ja, oké. Okay. Er zal ver... Nou ja, ik heb nog een paar vragen al die bij mij oprezen tijdens ons gesprek, maar ik vrees dat dat binnen het tijdsbestek niet meer zal gaan. We zullen u misschien nog eens opnieuw contacteren als er weer een internationaal handelsovereenkomsten situatie zich voordoet. Maar ik wil u in ieder geval al wel bedanken voor uw tijd op deze zaterdag. En,
geen probleem.
Graag tot bij een volgende gelegenheid.
Graag gedaan, dankjewel.